Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag presentator, mijn naam is Jan Barnoorn. Vandaag is er geen nieuws en agenda, er is ook geen column, een echte zomeruitzending dus. Het is vandaag donderdag 11 juli 2019, de 193ste dag van het jaar. We verwelkomen vandaag in de studio Ada Bolder van de Latij. Hartelijk welkom. We hebben er al eerder in de studio gehad. Dat is een paar jaar geleden. Er waren heel veel reacties. Dus we gaan het verder hebben over de Latij. Verder is het misschien van belang te weten dat op dit moment in de gemeenteraad wordt beslist wie de rechten krijgt op de uitzendingen in Amsterdam. Vermoedelijk zal het wel AT5 blijven en zal Salto blijven bestaan. Onze hoofdredacteur heeft er heel veel moeite voor gedaan. Ook Salto zelf. Het is van groot belang dat Salto blijft. Dat hebben wij altijd al gezegd. Omdat de diversiteit dan gewaarborgd blijft. De beslissing valt ieder moment. Maar we gaan ervan uit dat we gewoon op dezelfde voet kunnen doorgaan. En het zoveel mogelijk zullen verbeteren. En we gaan het ook beter doen met wat hele mooie muziek.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond des blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oies blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
Ze had weer leuk om wat Franse muziek te horen. Het is Charles Trenet met La Mer. Het was een van de vele toonaangevende Franse chansonniers. Hij was zanger, componist en acteur. Tientallen jaren actief, tot aan de jaren 90. Dit nummer komt oorspronkelijk uit 1953. Nou, het is wel leuk om te weten dat afgelopen week, afgelopen dinsdag, was er in Paradiso een hele avond met Franse muziek. En dat willen ze jaarlijks één of twee keer gaan doen. Het is erg leuk om daarbij te zijn. Wij verwelkomen nogmaals onze gast, Ada Bolder. Ada, van harte welkom.
Dankjewel.
We zijn blij dat je er bent. We gaan het niet specifiek over de persoon Ada Bolder hebben, maar over de activiteiten. En dan komen we bij de Latij. Eerst maar even vragen, wat is de Latij?
Wat is de Latij? Dat is een belangenvereniging voor mensen met een beperking. En dat is dan heel ruim. Het kan een fysieke of een verstandelijke of een psychische of een sociale beperking zijn. Mensen die zelf een woonvorm willen opzetten, waarin zij goed kunnen wonen met zorg op maat, maar waarbij zij dus zelf als groep de zeggenschap hebben. Dus niet een woonvorm die is opgezet door een zorgaanbieder, maar door de belanghebbenden direct zelf. En die hebben dus ook de regie.
Want wat is het voordeel daarover?
Het voordeel, dat is dat je een andere positie ten aanzien van de zorgaanbieder hebt. De groepen die zelf zo'n woonvorm opzetten, die hebben zelf het huurcontract van hun woning of van het geheel op hun naam staan. Zij kunnen er dus nooit uitgezet worden als ze niet meer het zorgaanbod en hun zorgvraag bijvoorbeeld niet meer bij hen passen. Zij zijn het die bepalen welke zorgaanbieder ze contracteren. En als die zorgaanbieder niet meer de zorg levert die zij willen, of op de manier dat zij dat willen, dan kunnen ze ook een andere zorgaanbieder gaan contracteren. Ja. Dat geeft een behoorlijk principiële andere zeggenschap, een andere positie.
Want hoe was de oude situatie?
Ja, nou ja, oud. Het bestaat alle twee natuurlijk nog. Hè. Er bestaan mensen met een behoorlijke zorgindicatie, en dan hebben we het vaak over een indicatie beschermd wonen. Die hebben de keus van ik kan bij een zorginstelling, dus wat je ouderwets noemt, in een instelling gaan wonen. Of je kunt zeggen ik ga in een woongroep wonen die ik zelf opzet samen met anderen. Een van de voordelen vinden ze ook vaak dat veel minder stigmatiserend is. Dat je gewoon met een aantal mensen woont. Ja, en dat je zorg of begeleiding krijgt, dat regel je zelf. Maar het is niet een vestiging van een zorgaanbieding waar je woont.
Zijn het mensen met een lichamelijke beperking?
Of? Ook, kan. Ja. Er zijn ook groepen met een lichamelijke beperking.
Wat is de ultieme gedachte erbij, dat je het thuis van ontlast, of dat je de persoon zelf het voordeel geeft om wat meer in het leven te groeien?
Ja, dat hangt er vanaf wat het alternatief is. Hè. Het gaat om mensen met een behoorlijke zorgvraag. Als het om jongvolwassenen gaat die nu nog bij de ouders wonen, hè, dan is daar de keus van ga ik in een instelling wonen of ga ik in zo'n woonvorm wonen, of red je het om helemaal alleen ergens zelfstandig te wonen. Dan is dit vaak een vorm die voordelen biedt. De grootste groep mensen die er eigenlijk gebruik van maakt zijn mensen met autisme. Omdat het zich daar ook heel goed voor leent. Ook wel mensen met een verstandelijke beperking. Dan is vaak het helemaal alleen wonen, ook al is er begeleiding, is niet de ideale vorm. Omdat je dan vereenzaamt of toch te weinig een vangnet om je heen hebt. Dan kan dit wonen in een groep, hè, waarbij je een eigen woning hebt, maar toch je buren kent en met de buren een gemeenschappelijke ruimte deelt. Dat kan dan net het voldoende contact opleveren, waardoor je het wel redt.
Gaat het om heel veel mensen eigenlijk in totaliteit? Als je Amsterdam bekijkt?
In Amsterdam zijn er nu heel wat projecten gerealiseerd. Dus dat 16 in Amsterdam.
Wat zijn dat dan grote projecten?
Heel veel mensen? Wisselend. Het kleinste is 6 personen en het grootste 32 personen. En vaak zit het daar dus ergens tussenin. 8 of 10. Of
en is dat in alle leeftijdsgroepen?
Dat kan. Op zich aan dit opzetten van zo'n project is geen leeftijdsgrens. Je ziet dat heel veel jongvolwassenen die de stap uit huis moeten gaan maken, of die in een woontraining hebben gewoond en dan ergens anders heen moeten, dat de grootste groep belangstellende is. Maar er is ook één groep gerealiseerd voor ouderen met blinde of slechtziende ouderen. Dus dat is een hele andere leeftijdsgroep.
Ja. Want blijkbaar is er grote behoefte aan. Is die behoefte gecreëerd ten behoeve van de ouders of ten behoeve van degene die daar gaan wonen, of van beide?
Nou ja, je hoopt dat het beiden goed doet.
Ja.
Dat,
maar je denkt dat het zeker voor de ouders ook een ontlasting is? Of is dat een...
Zolang het kind nog bij de ouders woont en dan in zo'n vorm kan gaan wonen, is het een ontlasting. Ja. Als je het afzet tegen... als het alternatief is dat het kind, de jongere, bij een zorgaanbieder gaat wonen, dan is het in die zin geen ontlasting, want de betrokkenheid van ouders is juist groter dan als je ergens intramuraal woont. Ouders zijn er over het algemeen meer bij betrokken. Wordt een actievere betrokkenheid gevraagd ook vaak. Maar goed, je kan het wel weer als ontlasting zien, in de zin van dat ouders het gevoel hebben dat ze dan ook goed zitten.
Ja.
Als je kind een plek heeft waarvan je denkt, nou dat... Daar zit het echt goed. Daar heeft het kind het goed. Daar kan hij zich goed ontwikkelen. Dan is dat natuurlijk wel weer een...
Maar geeft het wel meer verantwoordelijkheid aan de ouders?
Ja. Het hangt er vanaf wat voor groepen. Er zijn ook groepen waar de ouders verder helemaal nauwelijks in beeld zijn. Waar de mensen het gewoon zelf runnen. Hè? Waar de ouders niet zo'n rol in hebben.
Want moet je dit zien als een soort persoonsgebonden budgetactiviteit? Of?
De meeste groepen financieren het uit een PGB, ja, de zorg.
Ja, ja.
Hoeft niet, maar de meeste kiezen daarvoor.
Ja.
Ja.
Want is de bedoeling dat die mensen in zo'n woongroep wonen stabiel hun leven leiden zoals ze dat altijd deden? Of dat ze gewoon verder groeien in een...
Ja, dat hoop je altijd natuurlijk, dat ze groeien, ja.
Kan je daarvoor wat geven? Van een groep bijvoorbeeld?
Als het om jongvolwassenen gaat, bijvoorbeeld jongvolwassenen met autisme, die daar komen wonen, dan is de begeleiding er opgericht dat ze zo zelfredzaam mogelijk worden. En daar zijn altijd grenzen aan. Dat autisme gaat niet over. Dus er blijven dingen die lastig zullen zijn. Maar je hoopt dat ze zo zelfredzaam mogelijk worden.
Ja, want als ik zo'n groep ontleed, zeg een woongroep van 10 mensen bijvoorbeeld. Die wonen dan in hun eigen woonunit. En is er dan ondersteunende medische of geestelijke hulp?
Er is begeleiding, zoals die bij beschermd wonen is.
Ook inwonende begeleiding?
Niet inwonend, nee. Dat niet. Dat hangt er vanaf. Als het om een indicatie beschermd wonen gaat, dan moet er 24 uur bereikbaarheid zijn van begeleiding. Maar overdag is er iemand die gewoon afspraken maakt met bewoners voor de begeleiding. Een deel van het budget wordt eigenlijk altijd ingezet voor gemeenschappelijke zaken. Dat mag ook. Je mag ook een deel van je persoonlijk budget bijdragen. Een begeleider kan 1 iemand leren koken, maar je kan er ook 2 of 3 of 4 tegelijk leren koken. Daar dingen mee doen. Dus deels wordt het gemeenschappelijk ingezet en deels individueel. Omdat mensen toch ook hun hele eigen dingen hebben waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Maar inwonend is het zeker niet. En de meeste groepen van autisten hebben dus ook 's nachts geen aanwezigheid. Maar
dus ze hebben echt een zelfstandige wooneenheid?
Ze hebben hun eigen zelfstandige woning, meestal.
Ja.
Maar, en dat bij elkaar, met een groepje bij elkaar en een gemeenschappelijke ruimte, is er dan.
Ja, maar die gemeenschappelijke ruimte is de bedoeling om de sociale contacten te behouden.
Ja, om contact met medegroepsleden te hebben. Om zo nu dan samen te eten, samen dingen te doen. Ja.
Want als we het puur op die groep autistische mensen houden, werken die ook gewoon? Gaan er sommigen werken? Of is het allemaal...
Dat is bij de groepen een beetje verschillend. Maar in principe hebben ze werk- of dagbesteding. Dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt dat ze dat moeten hebben. Dat wil niet zeggen dat als iemand het dus even niet heeft, dat hij er dan uit moet. Maar het streven is dat er werk- of dagbesteding is, ja. En de meesten hebben dat.
Ja. Want die autistische groep is de belangrijkste groep?
Dat is de grootste groep die zich aanmeldt, ja.
Want is er automaat? Want hoe komen mensen bij jullie terecht? Hè?
Ja, vraag ik me ook wel eens af. Ja. Ze bellen gewoon, ze komen. Dat vertelt zich voort.
Ja.
Dat is,
want het is, geen standaard, wel... het is geen standaard procedure van de gemeente. Dat je zegt van nou, of van organisatie zegt, jongens, er is ook nog een andere manier.
Nee.
Doen jullie dat
maar? Er zijn wel andere organisaties die soms doorverwijzen, dat wel. Maar de gemeente doet dat niet. Hè. Dus mensen die een indicatie hebben en op de wachtlijn staan voor beschermd wonen, krijgen niet van de gemeente te horen van, goh, je kan je ook nog aanmelden bij de Latij. Daar kan je op een gegeven moment wellicht ook via de Latij een plek ergens krijgen. Dat dus doet de gemeente niet.
De gemeente gaat uit dat het vanuit grotere organisaties geregeld moet worden.
Die heeft contracten met zorgaanbieders.
Ja. Maar terwijl ik juist heb begrepen dat het beschermd wonen, dat het plaatsen heel moeilijk is.
Ja,
dat het steeds moeilijker wordt.
Ja, er is een wachtlijst.
Het aantal mensen groeit en het aantal plaatsen wat er is neemt af.
Ja, in ieder geval stimuleert of wil de gemeente graag de doorstroming bevorderen. De uitstroom bevorderen. De uitstroom zou kunnen zitten in de woonvormen van de Latij. Hè, waar mensen dus zelfstandig wonen. Maar nog wel een beetje met het vangnet van, ik ken mijn buren. Die hebben ook autisme. Dus die weten een beetje. En er is begeleiding dichtbij. Dus het zou een hele goede uitstroommogelijkheid kunnen zijn.
Ja, want in het algemeen zegt, denk ik dat mensen denken, nou ja, je hebt een organisatie, een kordaan of wat dan ook, en die hebben beschermd wonen. Mijn kind is een jaar of 18, 19, die gaat naar beschermd wonen en dat is it. En mensen denken nou, aan uitstroming denken ze helemaal niet meer. Ze denken nou, de rest van zijn leven zit hij daar.
Ja.
Wat een verkeerde gedachte is eigenlijk dus.
Sommige mensen blijven hun leven lang zo'n indicatie houden. Die hebben altijd een behoorlijke ondersteuning nodig of een 24 uur bereikbaarheid van begeleiding nodig. Maar
dan neemt het toch eigenlijk toe? Dan neemt het toch eigenlijk toe, eigenlijk?
Wat neemt
het aantal mensen?
Ja. Nou ja, en er zijn ook mensen die uitstromen. Ja, die zoveel zelfredzaamheid opdoen dat ze niet meer die beschermd wonen setting nodig hebben. Ja.
Ja. Want is die indicatienorm, wordt die steeds scherper of niet? Of blijft die zo een beetje hetzelfde? Want ik heb wel eens begrepen, maar ik ben een leek op dat gebied, dat de gemeente zegt, nou ja, als ze de indicatienorm wat soepeler maken, dan hebben we ook wat minder mensen die naar zo'n organisatie hoeven te gaan.
Ze maken hem juist strenger dan. De drempel komt dan hoger. Ja, ik kan niet echt hard maken dat dat zo is. Hè.
Dat zou verkapte bezuinigingsmaatregelen
zijn. De druk zit er wel op. Dat is wel zeker. Hè? Dus ook mensen die er wonen, die dan weer een verlenging van hun indicatie moeten aanvragen, geherinitieerd moeten worden. Daar is een grote angst iedere keer dat de indicatie dan weer veel lager uit zal vallen. En dat ze een deel van hun begeleiding kwijtraken. Of het echt zoveel strenger is, ja, dat kan ik niet hard maken.
Want ik kan me voorstellen als ouder dat het toch wel, dat je het toch buitengewoon prettig vindt als je eigen kind op een goede wijze terechtkomt. En dat je ook zelf ziet dat hij wat groeit in zijn, eigen persoonlijkheid.
Dat is altijd fijn natuurlijk. Dat is altijd fijn.
Want dat moet de bedoeling zijn, neem ik aan.
Ja. Nou, een van de voordelen ook nog weer van deze woonvorm is, kijk, als je bij de grote zorgaanbieder een locatie hebt die voor beschermd wonen is en je woont daar en het gaat goed met je, dan moet je daar dus op een gegeven moment ook uitstromen. En dan ga je naar iets anders en dan heb je kans dat het daar weer helemaal niet goed gaat. Bij deze woonvormen, je woont er, je betaalt je huur zelf uit je eigen inkomen en je koopt al of niet via PGB zorg in. En als je ontwikkelt en je hebt minder zorg nodig, ja, dan koop je minder zorg in, maar je hoeft niet weg. Je moet.
Je mag mogen blijven wonen.
Ja, het probleem is natuurlijk dat als je weg moet van de plek waar het goed met je gaat, dan heb je grote kans dat het daarna weer niet zo goed gaat. Ja, dat je terugvalt.
Ja.
En dit is op die plek waar het goed gaat, kun je blijven, want je kunt die zorg op en af schalen.
Ja. Want is er voor die mensen die ze wogen op zitten een ontwikkelplan of niet?
Iedereen heeft zijn eigen begeleidingsplan en daar streven ze naar ontwikkeling. Ja.
Ja. En dan is inderdaad het voordeel van die woonvorm, het gaat een stuk beter met je. Je voelt je beter, je kan beter functioneren. Maar je mag toch op je plaats blijven, ondanks het feit dat je stuk beter functioneert.
Dat zou kunnen. En daar moet ik bij zeggen dat als iemand bijvoorbeeld helemaal geen begeleiding meer nodig heeft, dat de groep op een gegeven moment een probleem kan krijgen van we hebben met elkaar te weinig budget. Er zijn ook mensen die gewoon kiezen om uit te stromen. Die zeggen van nou, ik heb eigenlijk deze setting ook niet meer nodig. Maar goed, het is niet zo hard als bij de instelling van je hebt geen beschermd wonenindicatie meer, je moet hier weg.
Ja.
Dat kun je in overleg veel soepeler regelen.
Want bij de instelling is dat vrij strikt, denk ik.
Dat is strikt, ja. Als je
niet meer aan de norm voldoet.
Als je die indicatie niet meer hebt, kun je op die plek niet blijven.
Ja. Wat gebeurt er dan met die mensen?
Ja, dan krijgen ze een uitstroomwoning aangeboden. Dan gaan ze erg.
En gaat dat goed dan met die mensen? Vaak niet natuurlijk.
Ja, daar heb ik geen getallen
op, hè?
Daar heb ik geen aantallen van.
Nee, want ik heb dat ook proberen te achterhalen. Maar er is zo weinig informatie beschikbaar. Er is veel informatie over de instroom. Maar niet over de mensen die uitstromen en wat er dan met ze gebeurt. Terugval wordt niet gemeten of dat kan ik nergens vinden.
Ik weet het ook niet. Dat kan ik ook niet.
Dat zou eigenlijk
een
essentiële richtlijn zijn.
Er is wel een keer gezegd van nou, er is gekeken naar een groep mensen met GGZ-problematiek. Die binnen de groep minder terugval hadden dan toen ze apart woonden. Ja, omdat het wordt eerder opgemerkt als het niet goed met iemand gaat. Er wordt eerder aan de bel getrokken van jongens, het gaat met deze persoon niet zo goed. Kan de begeleiding opgeschaald worden? Dus zo'n sociaal samenhang van mensen, dat biedt extra zekerheid en dat biedt steun.
Ja, want ze zijn eigenlijk een vangnet voor elkaar.
Ze zijn een vangnet voor elkaar en ja. Er zit daarnaast ook, je kan één kind hebben waarbij de ouders of de familie het vangnet is. Maar hier heb je een paar mensen bij elkaar waar een aantal families met elkaar de vangnetten zijn. Dus je hebt ook een breder vangnet om het geheel heen.
We gaan er straks praten we verder over. We draaien wat muziek.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un têtard en blouson. D'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de Maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
Dat was Yves Montand met La Chansonnette. La Chansonnette kwam eigenlijk al uit de middeleeuwen, want dat was eigenlijk een liedje met cynische teksten. Dat was altijd wel leuk. Het is, Yves Montand is geboren bij Florence. Dat was Italiaans, ging al op jonge leeftijd in Frankrijk. Was een van de top chansonniers. Had zowel succes als zanger en acteur. Hij is geboren als Ivo Livi. Dit nummer komt uit 1964. Wordt niet meer zo vaak gedraaid, maar het is toch wel leuk. We gaan door met nog met muziek. Denk ik.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radiosignaal. Op Radio Salto.
Here we go. On this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see you sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow, always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy eyes and real deep lows. I really don't know why.
just rollercoaster life we know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Dit was Danny Vera, een Nederlandse singer-songwriter. Hij is bekend geworden via een tv-programma. U weet wel welke natuurlijk, Voetbal Inside. Zijn genre wordt wel Americana genoemd. Dit is best een verrassend nummer. Het komt uit 2018. Hij toert door Nederland en België. Is behoorlijk succesvol. Ada, wij gaan het verder hebben over de activiteiten van de Latij. Zou je die kunnen omschrijven?
Ja, ik kan eerst even de algemene doelen geven. De Latij is opgericht omdat er dus mensen bezig waren deze woonvormen op te zetten. En dan zeg je van zo'n groep toekomstige bewoners of hun ouders, hè, als het om jongvolwassenen gaat vaak, die kunnen helemaal weer het wiel gaan uitvinden. En er komt nogal wat bij kijken bij het opzetten van zo'n project. Of je kunt zeggen van nee, het is goed als er een organisatie is die al die kennis en ervaring probeert te bundelen en door te geven aan mensen die weer aan het begin van zo'n traject staan. En dat is wat we vooral proberen te doen. Mensen te helpen die zoiets op willen zetten. En nog een stapje daarvoor. Heel veel mensen weten überhaupt niet dat dat ook een mogelijkheid is. Die denken van ik stap naar het sociaal loket en dan krijg ik te horen dat ik op de wachtlijst voor de zorginstelling kan. Maar er is dus ook een alternatief. Je kunt ook zelf iets gaan doen. Dus we willen bekendheid geven. Daarbij zeggen we niet, dit is het ideaal voor iedereen, maar het is ook een mogelijkheid. En voor sommigen een hele goede mogelijkheid. We willen mensen helpen bij het opzetten van die projecten. En we willen ook als ze een keer gerealiseerd zijn, dan doen zich ook altijd wel weer dingen voor. Zodra er iets aan de hand is, dan bellen ze weer van, goh, denk eens mee. Hebben jullie ervaring? Hebben andere groepen dit probleem ook gehad? Dus dat is belangrijk. En het derde hele belangrijke wat we doen is de belangenbehartiging naar overheid, gemeente. Nadenken over de indicaties en de benodigdheden om deze zaken mogelijk te maken en goed te kunnen laten functioneren. Dat zijn de hoofddoelen. Nou, we doen dat door voorlichtingsbijeenkomsten te houden voor mensen die zich melden, om algemene informatie te geven. We doen het vooral door het geven van trajectbegeleiding aan initiatiefgroepen. En dat hele traject van eerste idee tot oplevering of tot een jaar na oplevering zijn we dan nauw betrokken. Hè? Want ook in dat eerste jaar dat een project staat, doen zich juist heel veel problemen voor om dat zich goed in te laten regelen. En dan wil je ook kijken dat al de keuzes die je gemaakt hebt in dat voortraject of die ook uitpakken zoals je wil. En we houden themabijeenkomsten voor de groepen waarbij ze met elkaar over onderwerpen die bij die groepen spelen van belang zijn, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en waar je dan weer nieuwe ideeën uithaalt.
Want waar lopen mensen tegenaan? Ik begin bij de eerste. Je moet een pand hebben.
Dat
of onderkomen hebben.
Meteen het grootste.
En hoe kom je eraan?
Dat is het grootste probleem. Hoe kom je aan de huisvesting?
En wie bemiddelt daarin?
De Latij bemiddelt daarin. Ja. Door steeds contact te hebben met woningcorporaties. Dat ging in het verleden, leverde dat steeds wel locaties op. Bij de ene corporatie wat makkelijker dan bij de ander. Toen kwam er de grote bouwcrisis. Dus de afgelopen jaren was het verschrikkelijk. Toen kwam er niks. Nu wordt er weer gebouwd. Maar nu is het ook wel weer ingewikkeld. Omdat er nog wel een beetje de angst is. Er zit een enorme druk natuurlijk op de sociale huursector waarin dit zich afspeelt. Allerlei groepen die ook voorrang hebben. Dus om ertussen te komen is ingewikkeld. En dan merken wij dat sommige corporaties nog heel erg sterk een voorkeur hebben voor de grote zorgaanbieders boven de eigen initiatieven. Omdat ze daar een huurcontract voor 10 jaar mee af kunnen sluiten. En dat kun je met deze bewoners niet. Ja, die hebben gewoon, zoals in de wet staat, een maand opzegtermijn. En dan dekt de rest van het project het wel weer af. Maar ja, er is toch een hoop koudwatervrees bij sommige corporaties.
Er is voor deze project geen reservering gemaakt door de gemeente. Maar bij de gemeente is dat er zijn zoveel mensen die dat nodig hebben. Maar die houden eigenlijk alleen rekening met de grote zorginstellingen.
Nou ja, er is 30% moet toegewezen worden aan de kwetsbare groepen. En daar valt dit dan wel onder. Maar goed, hoe dat binnen die 30% dan weer verdeeld wordt, dat is een lastige. Hè. Ja. Wie krijgt wat? Dat is gewoon concurreren met de anderen.
Want is het voor de Latij, wat is het ideaal? Is dat om in elk stadsdeel een aantal projecten te hebben? Of?
Nou ja, het ideaal is dat je initiatiefgroepen aan een plek kunt helpen. En waar, in welk stadsdeel dat dan ook is.
Dat is geen probleem.
Ja, nou ja, dat geeft de groep vaak aan, hè, van waar hun sociale netwerk zit, waar hun bezigheden zijn, hun dagbesteding.
Want is het aangepaste woonruimte die nodig is?
Dat hangt er vanaf. Voor mensen met die rolstoel afhankelijk zijn natuurlijk wel. Maar voor mensen met autisme zijn de woningen op zich niet anders. Ja, maar je moet wel even kijken, heb je een groepje woningen bij elkaar? Hè? Dus je bent, omdat je woningen bij elkaar nodig hebt, wel afhankelijk van nieuwbouw, renovatie of herbestemming. Ja, en dan moet er nog ergens een gemeenschappelijke ruimte gemaakt worden.
Want moet ik dan denk ik eigenlijk aan een verzamelgebouw of niet? Of kunnen het gewoon losse woningen zijn?
Het kunnen losse woningen zijn. Bijvoorbeeld in een renovatie in een straat kun je een aantal woningen reserveren voor deze groep. Ja. Dat is ook een aantal keren zo gegaan, ja.
Want is het nou zo dat je eerst een groep moet vinden, eerst een groep moet hebben die die ruimte nodig heeft? Of moet je eerst maar ruimte gaan zoeken en dan kijken of je groep kan opzetten?
Ja, het is een beetje beide, want het kan jaren duren. Hè. In het verleden was het zo dat wij belangstellenden met elkaar in contact brachten. En dan kijk je wat past bij elkaar. Want de wensen en de ideeën over dat samenwonen moeten goed doorgesproken worden, goed overeenkomen. En dan had je een groep en dan kon je woonruimte gaan zoeken. Maar ja, als het dan jaren duurt voor er wat komt, dan heeft het geen zin om een groep te gaan vormen. Hè? Dus dan gaat het een beetje andersom.
Is de belangstelling echt weg? Ja.
Nou ja, men moet ondertussen dan iets anders. Hè? Je moet iets. Dus, dus nu is het zo, als je een gelegenheid hebt, dan ga je gauw de belangstellenden weer bij elkaar halen. Om te zeggen van nou, er doet zich misschien een kans voor. En nu we weten dat er de kans wat groter wordt, gaan we nu ook alweer mensen bij elkaar halen.
Want zou het niet mooi zijn als grote instellingen zouden zeggen, nou, wij hebben een bepaalde groep en wij vinden dat een bepaald aantal mensen binnen die grote groep wel geschikt is om wat zelfstandig in een woongroep te gaan wonen. Dan kunnen we voor de Latij inschakelen. Zou dat niet een mooie route zijn?
Dat zou op zich misschien ook iets moois zijn, maar dat is wel iets anders. Hè? Want dan is het van die instelling. Het kenmerk van deze groepen is dat de groep de zorgaanbieder kiest.
Ja. Ja,
dus,
maar dan zou de instelling ze helemaal los moeten laten. Maar wel kunnen doorverwijzen.
Nou ja, of als de groep,
hen
kiest. Maar goed, de zorginstellingen die vastgoed hebben, hè, die hebben dat vaak zelf nodig. Of ze huren het. Als zij het huren, dan zou je zeggen van ga er. Hè, dat is een beetje het principe vanuit het Latijnconcept. Van ga er als huurder tussenuit. Hè, de groep huurt. En besluit welke zorgaanbieder ze willen.
Ja. Dus, en de woningbouwcorporaties zijn daar huiverig voor? Want die...
Sommigen, niet allemaal. Dat verschilt wat. Maar
want die hoeven eigenlijk niet meer huiverig te zijn dat het verhuurd wordt. Hè? Want
het
wordt altijd verhuurd natuurlijk.
Natuurlijk.
Dus het is onzinnig om te zeggen, nou, we zijn bang dat het leeg blijft staan.
Ja.
Want het blijft natuurlijk nooit leeg staan.
Nee.
Dus eigenlijk is dat een drogreden van de corporaties. Hè?
Ja, en het gaat om hè, normale woningen. Dus ja, er is geen enkel risico dat je dat nooit meer verhuurt.
Dus dat is één punt, dat zijn de stenen. Het tweede punt is natuurlijk het geld.
Ja,
hoe adviseren jullie mensen daarin?
Nou, dat geld, men doet daar ingewikkelder over dan nodig eigenlijk. Het principe is dat de mensen zelf huren vanuit hun inkomen. En dat zijn doorgaans natuurlijk geen topinkomens. Hè. Dat is nogal eens een waaijong. Maar niet altijd. Hè. Er zijn ook mensen met gewone banen. Daaruit betaal je de huur. Dus wij maken in het begin wel vaak de afspraak. Hè. Het moet sociale huur zijn. Het moet afgetopte sociale huur zijn. Zodat ze huurtoeslag kunnen krijgen. En de zorg wordt uit de zorgindicatie betaald. Het gewone leven, hun eten, hun drinken, hun huur betalen.
Is dat een centrale aanpak? Is er een centrale rekening waaruit alles betaald wordt? Of hebben mensen hun individuele rekeningen en die dragen op een bepaalde manier bij aan?
Nou ja, de mensen hebben natuurlijk gewoon hun eigen rekening voor hun eigen, alles wat ze voor zichzelf moeten doen. De zorg wordt gemeenschappelijk ingekocht bij één zorgaanbieder en dat is dan wel...
Maar wel individueel afgestemd.
En wordt individueel afgestemd. Het blijft, een PGB is voor individuele zorg ook. Dus iedere persoon krijgt een eigen zorgplan, een eigen overleg, een eigen begeleidingsplan. Maar ze kopen ook altijd een beetje zorg gemeenschappelijk in. Voor de collectieve, de zaken die ze ook gemeenschappelijk doen. En daarom is het ook van belang om bij één zorgaanbieder in te kopen.
Hoe wordt die gekozen?
Nou ja, ik zeg altijd tegen groepen, ga met minstens 3 zorgaanbieders praten.
De groepen doen het zelf?
Ze praten ermee, ja.
Maar hoe moet ik die groep zien? Is dat een coöperatieve vereniging?
Dat is nog weer even iets anders.
Een groep is het. Een groep mensen met 8 mensen?
Ja, maar je begint met een initiatiefgroep. En dan is het eerste wat je doet, is na gaan denken over het wonen. Want het komen aan huisvesting,
anders lukt het überhaupt niet.
En dat is ook de langste weg. Dat is wat bepaalt hoe lang het hele voortraject.
Als je dat niet hebt, lukt het niet. Dus dat moet je hebben.
Dus daar begin je mee van, wat zijn de woonwensen? Schrijf op wat je wil en dan gaan we proberen ergens een plek te krijgen. Later ga je ook nadenken over welke rechtsvorm. Dat is dan een van de dingen in dat begeleidingstraject. Je moet met elkaar als groep een rechtsvorm worden. Dat is bijna altijd een vereniging. En als vereniging, als je statuten gemaakt hebt waar je je basisafspraken allemaal in vastlegt, dan ga je als initiatiefgroep op een gegeven moment ook nadenken over welke zorgaanbieder zouden we willen hebben. En dan ga je met z'n allen, met de hele groep, nodigen we op een dag bijvoorbeeld 3 zorgaanbieders uit na elkaar.
Want wie is dan de groep? Zijn de ouders?
Nou, dat hangt er heel erg vanuit. Er zijn groepen waar ik de ouders nog nooit van gezien heb. Bij de opening misschien.
Maar de deelnemers zelf zijn.
De deelnemers zelf. Maar goed, als je een groep mensen met een zware verstandelijke beperking hebt.
Oké, dan is dat moeilijk. Ja, oké.
Maar het is...
Nee, is voor het goede begrip, om te zeggen. Okay.
Nee, de groep is de toekomstige bewoners en of hun vertegenwoordigers. Dus hun naasten. En in veel gevallen zijn het de bewoners en de ouders die daarover praten. Nou, dan ga je met zorgaanbieders praten en dan ga je goed kijken van hoe kijken ze tegen zo'n project aan. Hoe kunnen ze ermee omgaan dat er veel meer regie bij de groep zelf ligt. Dat ze als zorgaanbieder wel hun vak moeten kunnen uitoefenen, maar toch ook eigenlijk te gast zijn in de groep. Dus zich moeten richten naar de wensen en de randvoorwaarden van de groep. Nou, daar gaat de ene zorgaanbieder anders mee om dan de ander. Dus dan kiezen ze er één. En daar gaan ze een contract mee sluiten.
Die regelt de zaken.
En ik heb het ook meegemaakt dat het niet goed gaat. En dat er na verloop van tijd een andere zorgaanbieder gekozen
wordt.
Er wordt
in gezamenlijk overleg besloten. Heeft zo'n groep een leider of zo?
Nee. Als het goed is, niet. Oh. Een van de dingen waar ik altijd heel erg op hamer is spreiding van informatie, taken en verantwoordelijkheden binnen de groep. Wat een van de belangrijkste succesfactoren of valfactoren van een groep is dat de groep van iedereen moet zijn. Iedereen die daar woont.
Moet dat gevoel ook
moet
hebben.
Moet het idee hebben, dit is mijn groep. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar heb ik een bijdrage aan te leveren. Daar heb ik iets te halen en te brengen. Dus de groep heeft geen leider. En ook binnen de ouders moet je ontzettend ervoor waken dat de ouders ook gelijkwaardig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal dezelfde zaken inbrengen. De ene is goed in vergaderen en de andere in andere dingen. Maar er moet niet een leider zijn. Want dan gaat het. Nou ja, dat is een van de grootste factoren waarop dingen fout lopen.
En dan moet je hopen dat het een homogene groep wordt.
Ja.
Dat kan je moeilijk inschatten natuurlijk.
Nou ja, met enige ervaring ga je dat soms al van tevoren zien natuurlijk. Of dat in zo'n groep goed gaat of niet goed gaat.
Hoe moet ik die doorlooptijd zien? Zeg maar, ik ben met een aantal ouders aan het praten en ik zeg, nou, ik ga naar Latijn, we zijn met z'n 10. Die hebben misschien een voorgesprek, maar we vinden dat wat. Hoe moet je dat dan als doorlooptijd zien? Nou,
vaak ontstaan de groepen vanuit de Latij. Hè. Mensen melden zich bijna altijd los aan.
Individueel.
Individueel. En dan, dan ga je ze met elkaar in contact brengen. Maar goed, soms meldt zich een initiatiefgroepje. Dat kan ook. Ja, de ene keer duurt het jaren. En hè, dan ga je dat traject in van eerst een plan schrijven van hoe zie je het voor je. Hè. De ene groep is heel erg op de privacy, de andere wil veel meer gemeenschappelijk. Je moet goed nadenken en praten over wie gaat waar over. Zijn het de bewoners, zijn het de ouders, zijn het de begeleiders? Hè? Wie heeft waar iets over te zeggen? Wie geeft de doorslag als je het daarover niet eens bent? Dus een plan dat je weet van we zijn, hè, dit is ons eindplaatje, daar werken we naartoe. Nou, dan ga je dus je woonwensen goed opschrijven, zodat je met corporaties kan praten. Dan ga je over je organisatorische, juridische vorm nadenken. Dan ga je over een zorgaanbieder nadenken. Dus dat is een heel lang traject. En de doorlooptijd wordt bepaald door het al of niet hebben van een bouwlocatie.
Nou, dat kan tussen 1 en 5 jaar duren.
We hebben het nog wel langer gehad. Er is een groep die nu al 7 jaar wacht.
En haken dan mensen af?
Ja. Er zijn mensen die...
Wat is de grootste problematiek die u hebben? Dus dat is het vinden van...
Oké.
Ik ga zo nog even over wat dingen door. We draaien wat muziek.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby. Turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. It's a beautiful day. Take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Mooie stem heeft de man toch. Het is Michel Bublé. Ze kan de deze singer-songwriter. Nou, hij is inmiddels wereldwijd populair genoeg. heeft diverse tv-shows. Dit nummer komt uit 2013. En wij gaan door. We hadden het over de Latij. We hebben al heel veel besproken over de Latij. We hadden gezegd wat de problemen zijn. Ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen geïnteresseerd zijn geworden. Die zeggen, nou ja, hoe kunnen wij verder? Kunnen wij contact nemen met de Latij? Hoe moeten we dat doen? En kunnen we instromen in bestaande projecten?
Ja. Ja, mensen die eventueel willen kijken of er bestaande projecten zijn waar ze belangstelling voor hebben, of die zelf met anderen iets op willen zetten, kunnen contact opnemen. Er staat informatie op onze website www.delatij.nl. Ik moet wel zeggen dat de website wat verouderd is. Daar moet nodig wat aan veranderd worden, maar daar zijn we nog weer niet aan toegekomen. Dat lukt nog niet. Het kan ook telefonisch. 06-316-88800. Maar dat is ook op de website te vinden. En mensen kunnen dan afspraak maken. Gewoon om een gesprek te hebben. Of naar een voorlichtingsbijeenkomst te komen.
Ja. Wat het allermooiste zou zijn als de gemeente er ook meer aandacht in zou besteden.
Wat heel mooi zou zijn is als de gemeente de Latij zou faciliteren om voor te bestaan. Dat zou al heel mooi zijn. En als ook deze woonvormen wat meer in beeld zouden hebben en faciliteren. Ja.
Dat is jullie wens voor 2019, 2020.
Zeker, zeker. Ja. Ja.
We sluiten dit gedeelte over de Latij af. We hebben afgesproken dat we ook nog wat zouden hebben over vrijwilligerswerk in het algemeen. Nou is vrijwilligerswerk in het algemeen ook een hele algemene zaak, maar we zien het zo. Vrijwilligers zijn vaak mensen die van bepaalde dingen ontzettend veel afweten. De vraag is, worden ze dan ook op waarde geschat binnen een organisatie? En dan wordt vaak gezegd, nou ja, vrijwilliger, die man heeft wat tijd of die vrouw heeft wat tijd over, dus die komt langs. Dus die laten we wat doen en dan zal het wel goed zijn. Maar ik denk dat de situatie toch wat veranderd is in de afgelopen jaren. Er zijn heel veel vrijwilligers die eigenlijk anders benaderd zouden moeten worden. Denk jij?
Ja, ik denk altijd dat het verschil wat gemaakt wordt tussen professionals en vrijwilligers, dat een misverstand oproept. Vrijwilligers zijn vaak uiterst professioneel. Althans, dat kan zeker zo zijn. Dus ik zou gewoon zeggen, het gaat over mensen met een arbeidscontract en zonder een arbeidscontract, of betaalde en onbetaalde medewerkers, die op zich heel gelijkwaardig kunnen zijn. Ja.
Waarbij je moet voorkomen dat vrijwilligers worden ingezet om betaalde arbeid door te schuiven en goedkoper te maken. Want daar ligt het gevaar vaak.
Daar ligt gevaar, denk ik, ja. Ja. Ja.
Want ik zie vaak binnen organisaties dat mensen wel als klankwoord worden gebruikt, maar dat ze toch niet helemaal serieus worden genomen als het aankomt bij het nemen van beslissingen.
Ja, ook dat komt voor.
En ja. We zijn natuurlijk zelf, onze sponsor is Cliëntenbelang Amsterdam. Die hebben vertegenwoordigers. Die hebben veel vrijwilligers. En die vrijwilligers bij de Cliëntenbelang Amsterdam zijn natuurlijk vaak bijna allemaal ervaringsdeskundigen. Kun je dat zo zeggen? Is er een groot verschil tussen een vrijwilliger die ervaringsdeskundige is of een vrijwilliger die zo binnenstroomt? Of kan je zeggen, nou, de ervaringsdeskundige heeft het voordeel dat hij ook een heel stuk kennis van zaken meeneemt. En een gewone vrijwilliger die nog niks weet, die moet je toch helemaal inwerken weer.
Ik denk dat de ervaringsdeskundigheid of het vanuit cliëntperspectief kunnen nadenken al iets extra's toevoegt. Los nog van kennis. Het is een ander perspectief wat je inbrengt. En dat is heel belangrijk.
Want ik zie wel in de wereld van de vrijwilligerswerk dat ervaringsdeskundigen steeds meer op waarde worden geschat en dat ook de professionaliteit bij die vrijwilligers toeneemt.
Daar wordt tegenwoordig meer aandacht aan besteed, ja. Ja, er wordt, je mag niet jezelf zomaar ervaringsdeskundige meer noemen. Hè. Je moet een opleiding gehad hebben om deskundig te zijn, maar je mag wel zeggen dat je vanuit ervaringsperspectief meedenkt. Ja. Ik denk dat al waardevol is.
Ja. Maar ik denk dat als je uit een bepaalde hoek komt, dat je al zoveel ervaring hebt opgedaan met een groot aantal zaken, dat in ieder geval al een ondersteunende werking heeft die positief kan uitwerken.
Ja, ik denk het wel.
Ja. Ja. De vrijwilligers zoals die op dit moment opstaan, dat kan je onderverdelen ook in veel jongeren die vrijwilligerswerk doen. En die ik zie heel veel jongeren die ook zeer kritisch zijn over die zaken. En die zeggen, nou, we willen wel vrijwilligerswerk doen, maar dan moet het ook zinvol zijn. En dan is het altijd de vraag, wat is zinvol vrijwilligerswerk? En ik zeg eigenlijk, vrijwilligerswerk is altijd zinvol, want anders zou het waarschijnlijk niet gevraagd worden.
Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je wil dat het zinvol is. Maar het is ook een beetje de vraag, zinvol voor wie? Hè? Voor de organisatie of voor degene die het doet? Ik denk dat een aantal mensen hoopt er betaald werk aan over te houden misschien. Dat kan
als
ik me ook voorstellen. Ja, dat ze op die manier hopen door te stromen in een baan of wat ook.
Een belangrijke groep,
ik kan me ook voorstellen. Ja.
Ja, ik denk dat om het af te sluiten dit gesprek, dat het van belang is dat vrijwilligers op een cv het vrijwilligerswerk als cv kunnen gebruiken voor een doorstroming.
Ja.
En dat ook de gedachte een beetje moet worden weggenomen dat mensen vrijwilligerswerk komen doen omdat ze tijd over hebben alleen maar. Maar dat het echt een ondersteunende functionele invulling moet zijn.
Ja.
Daarmee sluiten we af. Het was het einde van deze uitzending. Met dank aan onze luisteraars, onze gast. Michiel en Beb voor de techniek. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we weer, ook dan met een zomergast. En een programma dat de moeite waard is. U kunt ons programma terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. En u vindt ons verder op Facebook en Twitter. Graag tot volgende week en een prettig weekend alvast. Dag hoor.